Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Henk Ruig van der Werf en ik presenteer deze uitzending live vanuit de OBA. Dit is de eerste uitzending in het dossier Revolutie, waarin we de wereld van de activisten induiken. Het is al een tijdje geleden dat het Malieveld vol stond, dat de bakstenen richting de ME vlogen en een eeuwigheid geleden dat de RARA macro's in de fik stak, tegen de apartheid. In de recente verleden hebben we natuurlijk de Maagdenhuisbezetting gehad, waar wij ook aanwezig waren met een live uitzending, die kan je ook terugluisteren. Maar verder lijkt het activisme enigszins uitgedoofd, of in ieder geval minder aan de oppervlakte. Maar is dat wel zo? Daar gaan we het vandaag over hebben. Activisme toen en nu. We hebben Lonneke van der Velde uitgenodigd om te komen praten over haar onderzoeksgebied. Ze is betrokken bij een onderzoeksgroep, Data Active. Denk dat goed uitspreken?
Klopt.
Ja. En eigenlijk wil ik vooral weten, wat is data-activisme?
Ja, nou ten eerste even de context. Je zou kunnen zeggen dat de context van ons onderzoek de data-revolutie is. Ja, dat is misschien, ik denk het een grote revolutie, niet een kleine revolutie, maar wel een hele langzame revolutie. Dus wij, de context van ons onderzoek is eigenlijk het fenomeen dat er van iedereen overal data wordt verzameld en dat dat belandt in databases en dat overheden en bedrijven vrij gedetailleerde profielen kunnen opmaken van mensen en mensen kunnen traceren en soms ook voorspellingen kunnen doen over mensen hun gedrag. En wij zeggen eigenlijk, we zien tekenen dat er nieuwe manieren ontstaan van, hè, mensen zoeken manieren om zich te verhouden ten opzichte van dat fenomeen. Dat wordt ook wel eens big data genoemd. En wij zoomen dan in op de meer activistische of soms de meer politieke reacties daarop. En waar kijken we daarna? We kijken aan de ene kant naar manieren waarop mensen proberen hun data te beschermen. Hè, dus waarbij ze proberen om te voorkomen dat zij persoonlijke gegevens lekken die dan vervolgens weer belanden in profielen of databanken of ergens anders. En aan de andere kant zijn we ook heel erg geïnteresseerd naar organisaties die juist kansen zien in die zogenoemde big data technieken en zelf grote datasets gaan gebruiken om activistische doeleinden te bereiken. Dus die twee, het zijn eigenlijk twee gezichten van eenzelfde vraagstuk. Hoe reageren mensen nu op dat fenomeen van big data?
Ja, we hebben een fragment uitgekozen ook. Dat is een nummer van, het is eigenlijk een nieuwsverhaal, maar dan gerapt.
Ja.
Waarin ze ons waarschuwen voor hetgene waar jij net over had. En die wil ik graag nu instarten als dat kan.
Welcome back, netizens, to this newest edition in Juice Media series of rap news journalism with me, Robert Foster. This evening, we're actively delving in depth to facts which affect all of us who dwell on this internet. And we've got to give a special welcome to all the ladies and agents from the NSA, ASIO, MI5. Glad you're listening in, because today's show is all about surveillance and how it's spreading from the streets into our modems. As we speak, laws are being tacitly written in to implement ways of controlling the expanse of this internet. To keep us safe, we're told. But from whom? And will this place ever be the same if these plans go through? To find out, we connect with our first guest to comment on the matter. We're live at the Panopticon with General Baxter. General?
Son.
Good to have you back again with us. Explain why the state is spying on us.
My fellow Oceanians, as you know, we've always been at war with Eurasia.
Or is it East Asia?
Either way, it's war and we need division to wage it. But now the proles are connecting online, bypassing these illusory divisions of race, religion, and nationality.
Sounds grand to me.
It's a catastrophe. Centuries of hard work are being undone, profits are vanishing, and it's due to the internet. It's empowering humanity. We need to get this snafu under control rapidly.
How?
Behold the latest weapon in the war of terror. Our greatest invention since 9/11. Guaranteed to keep us free and safe forever. I give you the surveillance state, ladies and generals. Our secret wires log your key style. Monitor every single number on your speed dial. Rewind straight to your position with facial recognition and pinpoint you within 0.03 of a mile. We've put eyes everywhere without consulting you, keeping you safe whether or not you want us to. Soon there'll be no freedoms left for threatening. Then we'll have won the war. Take that terrorism.
Nog een keer na willen luisteren. Het heet Rap News van The Juice Media. En je kan op hun website of op YouTube kan je het nakijken met ondertiteling eventueel.
Ja.
Het is eigenlijk een politiek commentaar. Het is een groep mensen die hedendaagse politiek, maar ook hedendaagse politiek op het internet becommentarieerd. En dit was een filmpje dat zij hebben gemaakt na de onthullingen van Edward Snowden. Die liet zien hoe vergaand eigenlijk de surveillance mogelijkheden waren van de NSA. En dat wordt eigenlijk geïntroduceerd in dit filmpje. Hè. Dus het hoofd van de NSA wordt gefingeerd. En die legt uit dat het zo geweldig is dat je tegenwoordig iedereen kan afluisteren. En degene die het filmpje presenteert, die verwelkomt hun ook. Weet je wel? Want hij gaat ervan uit dat ze gewoon mee kunnen luisteren. En er worden wat technieken genoemd, hè, keystrokes. Dus het keyboard afluisteren, dat soort technieken zijn er allemaal. En het eindigt het filmpje, dat hebben we nu niet kunnen luisteren. Maar eerst wordt er nog, wordt het filmpje nog, helpt het je door een aantal belangrijke concepten heen. Die bedacht zijn om surveillance te begrijpen. Big Brother van George Orwell, het Panopticon van Michel Foucault. En dan eindigt het met de introductie van de techniek Tor. Tor is een manier om internetverkeer langs een aantal servers te sturen. Op een manier waarop mensen zo goed als anoniem kunnen blijven. Dus je moet je voorstellen, een internetpakketje wordt door een aantal computers gestuurd. En daar zitten een aantal enveloppen omheen. En elke keer als dat envelopje, het internetpakketje, naar de volgende server gaat, wordt het adresje, wordt het envelop eraf gehaald. Zodat dan de volgende, punt niet weet wie de afzender is. Nou ja, dus dat wordt dan opgevoerd als een manier om om te gaan met die surveillance staat.
Want er zijn heel veel tools bedacht om te gaan met die surveillance staat en toch een soort je eigen privacybubbel te kunnen creëren. Is dit allemaal een vorm van data-activisme dan, of zie ik dat verkeerd? Als je zo'n tool ontwerpt.
Kijk, wij zouden op het moment dat wij een techniek bestuderen, nog wel goed kijken in welke context wordt zoiets gebruikt. Maar in principe, Tor en een aantal andere technieken. Jij doelt waarschijnlijk op PGP, waarmee je e-mail kan versleutelen bijvoorbeeld.
Ik had geen idee dat het bestond, maar ja. Vertel. Waarschijnlijk doelde ik
fysiek op. Pretty Good Privacy, dat is een manier waarop je kan zorgen dat het, als jij naar iemand anders mailt, de tekst versleutelt, alleen versleuteld van jou naar mij gaat en alleen de mensen met de sleutel kunnen die mail lezen. Dus mensen denken vaak dat e-mail privé is, maar in feite is het gewoon een briefkaart. He, dus de postbode zou in principe jouw briefkaart kunnen lezen. Zo geldt dat ook voor e-mail. De internetproviders die hier op de tussenweg zitten, zouden in principe de e-mail kunnen lezen. En mensen die toegang van buiten, die toegang willen verschaffen, middels overheidswegen of middels kwade bedoelingen kunnen inbreken, die zouden ook dat kunnen lezen. En daar zijn technieken voor. Nu zijn er de laatste tijd, zeker na Snowden, een soort van uitbarsting geweest van nieuwe technieken. Ook niet altijd even, ze werken niet altijd. Maar het is wel veel populairder geworden. Dus je ziet ook op nieuwswebsites dat er dat soort dingen worden uitgelegd. Er zijn privacycafés. Ook onder andere in deze bibliotheek, die worden georganiseerd door vrijwilligers van Bits of Freedom, waarbij er trainingen worden geboden aan mensen die vrij nieuw zijn in dit veld, maar toch wel bezorgd zijn over privacy en zodoende leren hoe ze ook op een technische manier daar vorm aan kunnen geven.
Nieuw in het veld, wat bedoel je?
Het technische, nieuw in het veld in de zin van nieuw met encryptie.
Dus zeg maar iedereen die dat niet weet?
Ja, iedereen die dat niet weet is hier welkom. Iedereen die dat niet weet is welkom bij die privacycafés. En die krijgt dan uitleg over, hoe werkt het internet eigenlijk? Want ook op de website van jullie, Radio Zwammerdam, stond iets van, voor activisme heb je tegenwoordig alleen nog maar een laptop nodig. Ja, alsof die laptop telepathisch communicatie overstuurt naar de andere eind van de wereld. Maar het internet werkt via een vrij ingewikkelde materiële infrastructuur. En uiteindelijk via internetkabels natuurlijk. Het is allemaal heel fysiek. Maar bij dat soort trainingen wordt even uitgelegd hoe dat nou zit. En door dat verhaal over hoe het internet werkt tastbaarder te maken, wordt het ook makkelijker om te begrijpen wat voor technieken je zou kunnen gebruiken om bepaalde vormen van communicatie meer af te schermen als je dat zou willen.
Voor wie er sowieso meer over wil weten, vorige week hebben Marien Bet en Misha een uitzending gemaakt in Zwammerdam over het internet, het ontstaan van het internet en over het dataknooppunt in Amsterdam. Dus hij is op reportage geweest al daar. Dus als je er meer over weet, dan kun je de uitzending van vorige week terugluisteren via de podcast. Maar wat ik eigenlijk ook een beetje op zoek was, jij onderzoekt het data-activisme. Je doet het niet zelf, dus je hebt wel een soort idee van wat data-activisme zelf is als je het zelf bezigt. Waar bestaat je onderzoek uit?
Wij hebben een hele grote onderzoeksgroep. Hè? Dus we zijn een collectief van een stuk of 7 mensen. Dus onze
Data Active.
Data Active, degene die het project heeft bedacht, heet Stefania Milaan. En dan hebben we verder nog een vrij groot team daarnaast. En wij kijken dus naar dat hele spectrum. En ieder heeft een eigen onderwerpje. En ik kijk meer naar open source intelligence. Dus dat zijn manieren waarop organisaties of activisten aan de hand van publieke bronnen onderzoek proberen te doen. En eventueel bewijs proberen te genereren over bepaalde kwesties. Dus dat is heel specifiek waar ik naar kijk. Als je het meer bedoelt in algemene zin. Hè, dus de beschermende reacties hebben we het net al over gehad. De meer proactieve reacties. Zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld een club als WikiLeaks, die zeker in het begin van hun ontstaan zei, de overheid heeft heel veel, de burger is als het ware transparant geworden voor de overheid. Wij maken de overheid transparant en wij doen dat door middel van het lekken van hele grote datasets. En die dataset brengen we samen. En vervolgens kunnen we kijken, gaan we door middel van bepaalde zoekmachines en visualisatiesoftware kijken wat voor kennis we kunnen genereren over de werking van de staat. En dat is dus een voorbeeld waarvan je zou kunnen zeggen, zij maken gebruik van nieuwe vormen, nieuwe kansen van data, van het verzamelen van data, met een activistisch verhaal.
En zij gaan eigenlijk in de tegenaanval. De verhalen als storen is eigenlijk om je te beschermen tegen de surveillance technologie. En als je actief data gaat lekken, dan ben je dus eigenlijk in de tegenaanval. Is er een actiegroep als Anonymous, wat denk ik het meest bekend is, omdat het ook veel het nieuws haalt.
Ja.
Is dat ook een vorm van data-activisten?
Op sommige momenten wel. Maar dat Anonymous is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Een heel ingewikkelde club.
Het is een groep hackers. Toch, kan je het even uitleggen?
Ja. Anonymous is zijn begonnen in een forum dat heette 4chan. Ze zijn eigenlijk begonnen als een groep mensen die vooral grappen aan het maken was. En vooral grove grappen aan het maken was in een forum. En op de een of andere manier zijn die op een gegeven moment collectief gedrag gaan vertonen. Dus wat zij bijvoorbeeld hebben gedaan, waar Anonymous volgens mij het meest bekend over is, is toen PayPal en Mastercard de donaties naar WikiLeaks hebben stopgezet. Toen hebben mensen van Anonymous zijn ze massaal de websites van Mastercard en PayPal gaan platleggen. En dat heette dus toen Operation Payback. Daar is Anonymous heel erg bekend voor. En op zo'n moment kan je zeggen van ja, dat kan je beschrijven als een vorm van data-activisme. Want het reageert op eigenlijk een digitale censuur. Hè. Het was in de context van dat WikiLeaks werd platgelegd en dat ook de geldstromen naar WikiLeaks werden platgelegd. En daar was dat een tegenaan.
Ze wilden het systeem eigenlijk een beetje aanpakken.
Klopt. Tegelijkertijd heeft Anonymous ook andere dingen. Yeah. Doet Anonymous ook andere dingen waarvan het niet altijd misschien een data-activisme wordt hoeven genoemd. Dus het ligt er heel erg aan. Kijk, het is natuurlijk ook een onderzoek dat is gedeeltelijk empirisch, gedeeltelijk theoretisch. En met dat concept wil je bepaalde nieuwe fenomenen duiden. En wij zijn dus met name geïnteresseerd in hoe reageren mensen nou op dat fenomeen van die massale dataverzameling.
Ja, yeah. En Erik, jij vertelde dat kraken dus een heel nieuwe term is, maar ik denk data-activisme net zo goed.
Ja, het is een heel erg theoretisch geïnspireerde term. Ik ken eigenlijk geen mensen die zichzelf data-activist noemen. Ik ken wel mensen die zich daaraan kunnen relateren. Maar termen die tot nu toe vrij gebruikelijk zijn geweest, waren hacktivism. Digitaal activisme, nieuwe media activisme, dat soort termen zijn al langer bekend. Vroeger had je een tijdschrift dat heette Hectic. Dat is een van de eerste hackers-tijdschriften. En dat is volgens mij gemaakt in een kraakpand, als ik me niet vergis. Ja. Dus er zit natuurlijk ergens wel een soort van link. Het is een kraken, hacken. En dan data-activisme is veel breder. Er zijn mensen die zich ook samen met overheden werken aan hackathons, waarbij ze open datasets bestuderen. Nou ja, dat is natuurlijk een voorbeeld waarvan je kan zeggen, ja, dat is wel heel geëngageerd, een geëngageerde datapraktijk.
Net zoals de kraakbeweging ook geëngageerd is, maar ik denk eigenlijk niet dat je die twee met elkaar kan vergelijken. Of Erik, hoe voel je een link of denk je?
Ik ben wel een paar keer op die hackersbijeenkomsten geweest. En wat ik dan altijd heel leuk vind, is dat er altijd zo'n groep is die letterlijk met sloten en sleutels aan de gang is. Omdat die dan een manier hebben gevonden om door middel van het slaan van een sleutel in een slot, het slot open te krijgen. Wonderlijk. Dus dat is echt een hele fysieke overeenkomst tussen die twee werelden. Want diezelfde mensen die dus achter de computer zitten, die doen dat ook.
Ja. En dan zou je bij de kraakbeweging nog kunnen zeggen, die hebben ongeveer hetzelfde doel. Namelijk woningnood en woonruimte creëren. Is dat bij data-activisme ook zo? Hebben die eigenlijk allemaal hetzelfde doel?
Nee, ze hebben zeker niet het allemaal hetzelfde doel. Hè. Sommige mensen die willen juist dat die surveillance-praktijk aanpakken. Hmm. Maar er zijn zeker ook wel voorbeelden van data-activisme waarvan ik zou zeggen van nou, dat zijn wel manieren om te proberen gelijksoortige vrije ruimtes te creëren, als de kraakbeweging dat heeft geprobeerd, maar dan digitaal. He, dus er zijn mensen die proberen om sociale netwerken te maken waarbij ze de technologie in eigen beheer hebben. Het wordt ook wel soevereine technologie genoemd. Dus een poging om een communicatienetwerk te maken zonder dat dat gefaciliteerd wordt door een bedrijf, zonder dat dat gefaciliteerd wordt door een overheid. Dus er zitten daar wel ook gelijksoortige bewegingen. Er is een best een interessant project, dat wil ik even noemen. Dat heet Dine. Die werken in Amsterdam-West. En die zijn bijvoorbeeld bezig met nadenken over, oké, we krijgen straks de Internet of Things. Hè, waarbij allerlei apparaten in het huis met elkaar communiceren. Maar ook communiceren met de buitenwereld. Dus om even uit te leggen, voorbeeld te geven. De koelkast van de toekomst is een koelkast die werkt op software. Die gaat tellen wanneer jouw koelkast leeg raakt. En dan gaat zorgen dat er richting de suppliers van de supermarkten al wordt aangegeven dit soort producten moeten worden bijgekocht. Nou ja,
en als de scanner dan leeg gaat, dan blijft hij maar bestellen, zeg maar. Als de scanner kapot is.
Als de scanner kapot is, heb je een probleem.
Maar het idee is talloze pakken melk
slimme koelkast. Dat zou een slimme koelkast zijn. Ja.
Ik moet jullie helaas gaan afbreken. Je wilt dat zijn.
Zin afmaken?
Ja. Je mag zeker zin afmaken.
Okay. Nou, het idee van dat project is dus, hoe kunnen we nadenken over de Internet of Things, waarbij die apparaten dus thuis met elkaar communiceren, maar in eigen beheer blijft en alleen communiceert met de clubjes waarmee we willen communiceren. Bijvoorbeeld Focum Mocum, wat het dan de lokale voedselco-op is.
Ik had niet verwacht, maar we toch weer rond. Want zowel de data-activisten als de kraaks proberen een autonome ruimte te krijgen. En dat lukt ze ook nog, dat is helemaal mooi. Nou, ik moet gaan afsluiten. Ik hoor de eindtune al een tijdje lopen. Ik wil eigenlijk iedereen bedanken hier aan tafel. Ik wil Vrouwtje bedanken, ik wil Bas Belleman bedanken, Erik Duivenvoorde en Lonnek van der Velde. Ook onze technicus, die zit daar in de techniekhok, Elmer Rikhoff. En Mirjam Zuidam die heeft geholpen vandaag. Ik hoop dat ze iets heeft geleerd over de techniek. Volgende week zit ik en Elmer hier om te gaan praten over economie. En eigenlijk de vraag, is economie wel wetenschap? Dat komt in het dossier Grensgevallen. Ik wil ook graag alle luisteraars bedanken. En je kan al onze afleveringen terugluisteren via Stitcher of de gewone andere podcastmanieren. Soundcloud en de website van Amsterdam FM.